Gemeente, u, jongeren en ook de kinderen, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten in ons midden en zij die via de kerktelefoon of andere media met ons meeluisteren, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee A. van der Zwan. De schriftlezing is vanmorgen Lucas 22, de versen 63 tot en met 71 en Lucas 23, de versen 1 tot en met 4. De collecten zijn bestemd in de dienst de eerste voor de kerk, de tweede de kerkelijke kas en dan met name het diaconaat en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tijdens de stemmingsvergadering voor ambtsdragers van afgelopen woensdag zijn gekozen en door de kerkraad benoemd voor het ambt van ouderling de broeders J.W. Bentum en J.C. Kolen. Voor het ambt van diaken broeder W.S. van Beek. Broeder W.S. van Beek heeft zijn benoeming aanvaard. De broeders J.W. Bentum en J.C. Kolen hebben hun benoeming nog in beraad. We zingen nu Psalm 71, vers 1. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook op deze zesde Lijdenszondag staan onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we verder gaan en zingen uit Psalm 22 en daarvan het derde vers. U smeekten zij, van mensen hulp ontbloot en zijn gered. 22 vers 3. Nadat wij ook vanmorgen geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, zingen we uit het vierde vers van Psalm 40, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40 vers 4 na de lezing van Gods wet en daarna openen we de heilige schrift in het Lucas-evangelie. We beginnen dus te lezen in Lucas 22 vers 63 en lezen door tot en met Lucas 23 vers 4. Maar eerst luisteren we naar Gods heilige geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden zij tegen hem. En toen het dag geworden was, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en leidden hem in hun raadsvergadering, en ze zeiden: bent u de Christus? Zeg het ons. En hij zei tegen hen: als ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als ik een vraag zal stellen, zult u mij zeker niet antwoorden of mij loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En ze zeiden allen: bent u dan de Zoon van God? En hij zei tegen hen: u zegt dat ik het ben. En ze zeiden: welk getuigenis hebben we nog nodig? Want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden: we hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem: u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: ik vind geen schuld in deze mens. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u in dat laatste stukje van het vierde vers uit Lucas 23. Wat Pilatus na een eerste onderzoek van de Heere Jezus zegt: ik vind geen schuld in deze mens. Wanneer wij vooraf Gods zegen vragen over de bediening van zijn woord, doen wij voorbeden voor broeder D. van Kesteren, die dinsdag een dotterbehandeling aan zijn been moet ondergaan. Dankzegging is gevraagd voor Geke Verhoef, die na 5 weken op Mercy Ships als operatieassistente gewerkt te hebben, weer veilig is thuisgekomen. Laat ons de Heere samen danken en bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, u brengt ons op uw dag samen in de kerk. Daar waar alles draait en waar alles moet draaien om u. We zingen psalmen uit uw woord. We hebben de woorden uit uw heilige schrift gelezen, zowel uit de wet als uit het evangelie. We gaan luisteren naar wat u ons in de verkondiging hebt te zeggen. En dan in het bijzonder op deze Lijdenszondag, alweer de voorlaatste van dit jaar, waarin u ons bijzonder oog in oog wilt stellen met uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wij bidden u, werk met uw Heilige Geest zo in ons hart, dat het ook om u zal gaan en dat wij ook echt oog in oog met de zaligmaker komen te staan in deze dienst. Verlicht ons verstand, open ons hart, wil ons van alles bevrijden wat we kwijt moeten, afleidende gedachten, maar ook allerlei zaken die in ons hart kunnen leven en die verhinderen dat er geen ontmoeting plaatsvindt tussen ons en de Heere Jezus en dat we hem niet nodig zullen hebben als onze persoonlijke zaligmaker. En Heere, u weet wat dat allemaal kan zijn wat ons in de weg staat. Dat kan allerlei ongerechtigheid zijn, dingen uit de wereld, dingen die niks te maken hebben met uw dienst en die we misschien wel meegenomen hebben uit de vorige week en ze laten ons niet los. Wat kunnen de dingen van de wereld ons bezet houden, ook als we jong zijn, maar ook als we al wat ouder zijn. Bevrijd ons, Heere, van alles wat blinkt en schittert in deze wereld en ons aan kan trekken en tegelijk ons aftrekt van u. Maar er kunnen ook andere dingen zijn, godsdienstige dingen, vrome dingen, die ervoor zorgen dat we ons beter voelen dan een ander, die ons een gevoel geven dat we het aardig op orde hebben, ons geestelijk leven. En Heere, dan zien we ook langs de Heere Jezus heen. En dan hebben we ook geen boodschap aan het woord van onze tekst. Wat zullen we dan met dat woord van Pilatus doen? Die zei, ik vind geen schuld in deze mens, als we dat eigenlijk van onszelf ook zeggen. Maar als uw geest ons tot zondaar maakt, als uw geest ons ontdekt aan wie we zijn, Heere, dan wordt het anders. Dan maakt u zelf immers plaats voor uw genade. Dan maakt u ons leeg, dan maakt u ons arm, ellendig, nooddruftig, behoeftig en behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn, zegt een van de psalmdichters. Heere, geef dat dan, nu we ons gaan zetten tot de prediking van uw woord, dat de Pnielkerk in Veenendaal vol met behoeftig volk mag zijn. Met arme mensen, met schuldenaars, mensen die behoefte krijgen aan genade. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Om ons hart op te halen aan het evangelie dat ons een onschuldige en ook een gewillige zaligmaker voorstelt. Heere, werk met uw geest zo in ons hart, wil ons hier in de kerk gedenken, in het spreken en in het luisteren. We denken aan allen die met ons verbonden zijn, waar ze zich dan ook bevinden. We weten met de moderne middelen van vandaag soms niet waar allemaal meegeluisterd wordt. Maar wilt u overal uw zegen schenken? Ja, overal waar op deze wereld uw woord vandaag wordt gepredikt. Waar de akker van de wereld bestrooid wordt met dat kostbare evangeliezaad. Geef vrucht, Heere. Sterk uw knechten. Trek zondaren uit de duisternis tot het licht van uw koninkrijk. Helpt u ook de broeders-predikanten van de gemeente Heer die vandaag elders voorgaan, wilt u ze ook daar uw zegen schenken en tot een zegen stellen? We bidden voor heel de gemeente. U kent allen in deze grote gemeente die het moeilijk hebben. U weet ook wat voor omstandigheden daaraan ten grondslag liggen. Rouw of eenzaamheid, ziekte of andere zorgen, problemen in huwelijk, in opvoeding of gezin, problemen die voortvloeien uit de recessie, de vragen rondom ons werk die we ook op zondag maar niet kunnen loslaten, omdat ze zo levensgroot zijn. Heere, dat we toch alles wat ons bezighoudt bij u zullen neerleggen. U weet veel beter wat ermee te doen dan wij zelf. En geef dat het dan een ogenblik van ons mag afvallen. Heren, we denken aan die broeder die dinsdag een dotterbehandeling moet ondergaan, broeder van Kesteren. U weet ook of er opzien is tegen die ingreep. We bidden of u het wilt zegenen en dat hij niet alleen naar het lichaam, maar ook naar zijn ziel mag ondervinden dat u van hem af weet en dat u hem nabij bent. Er is dankbaarheid dat zuster Geke Verhoef weer terug mocht keren na de tijd dat ze in Guinea mee mocht werken. Werken der barmhartigheid voor mensen in nood. Heere, u heeft gespaard en bewaard. We hebben nog onlangs gehoord dat dat ook niet vanzelfsprekend is, dat hulpverleners uit het buitenland weer veilig terugkeren. Heere, uw naam zij geloofd voor uw sparende goedheid. En wilt u al het werk wat in deze wereld vol nood gebeurt, om de liefde van Christus gestalte te geven, wilt u dat met uw gunst bekronen. Heren, wij gaan luisteren naar uw woord. Geef dat het stil mag zijn in de kerk, stil in ons hart, dat we met Samuel zeggen, spreek Heren, uw dienstknecht hoort. Wilt u daarom ook de duivel aan banden leggen, dat hij ons geen hinder kan doen Sterk en ondersteun ons. Doe niet met ons naar onze zonden. Maar bedek ons onder het bloed van de borg. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 14, 2, 3 en 7. De grote God die het recht verdedigt sloeg van 's hemels troon zijn ogen naar beneden op Adams kroost. 2, 3 en 7 van Psalm 14. Gemeente, zingen we straks na de prediking uit Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. 45 vers 1, straks na de prediking. Geliefde gemeente, het is in de Heilige Schrift een terugkerend verschijnsel dat je mensen tegenkomt die bepaalde dingen zeggen. Je mag zelfs zeggen die bepaalde dingen soms profeteren, terwijl ze zelf geen flauw idee hebben wat ze zeggen, wat de strekking ervan is en wat de consequenties ervan zijn. Klassieke voorbeeld is misschien wel uit het Oude Testament. Die man uit Petor, Biliam, die uit het oosten wordt gehaald omdat een heidense koning wil dat hij het volk Israël gaat vervloeken. Nou, die hele Biliam krijgt daar de kans niet voor, want God gebruikt die man nou juist om Israël te zegenen. En als Biliam dat tegen wil en dank doet, dan komen er zelfs woorden over zijn lippen die betrekking hebben op de komst van de Heere Jezus. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. Maar Biliam zelf, gemeente, heeft in de verste verte niet kunnen overzien wat dat betekende. En we moeten helaas ook zeggen, die man is er ook met zijn hart ver van gebleven. Heel ander voorbeeld van iemand die niet wist wat hij zei, vindt u in de geschiedenis van David, die bezoek krijgt van Nathan. Nathan, jongens en meisjes, die hem een verhaal gaat vertellen over twee buren en over een ooilam. En David komt zo mee in het verhaal dat hij op een gegeven moment verontwaardigd van zijn troon springt en zegt, maar die ene man die dat schaap van die andere man gestolen heeft, dat is een kind des doods. En hij beseft niet dat hij het over zichzelf heeft. Gemeente, dergelijke dingen kom je ook in het Nieuwe Testament tegen, en dan ook vooral rondom Goede Vrijdag. Misschien heeft u ook wel eens een keer een preek gehoord over die beroemde woorden van Caiaphas, de hoge priester, die op weg naar Goede Vrijdag tegen zijn collega schriftgeleerden zegt, mannen en broeders, volgens mij is het beter dat één man sterft dan dat een heel volk verloren gaat. En hoewel Caiaphas het nooit zo bedoeld heeft, is dat inderdaad een tekst waar je een evangelieprediking over kunt houden. Want dat vond niet alleen Caiaphas, maar dat vond God de Vader ook. Liever één mens dan een heel volk. Gemeente, wij komen ook zo'n soort mens die dingen zegt die hij niet kan overzien tegen in onze tekst. Dat is die Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Een van de twee mensen, jongens en meisjes, wiens naam elke week in elke kerk op aarde valt. Dat had hij eens moeten weten, die Pontius Pilatus. Dat tot in 2013 toe, als het geloof beleden wordt en de 12 artikelen worden voorgelezen, dat er dan onder andere gezegd wordt, de Heere Jezus die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Nou, hij krijgt in onze tekst met de zaak Jezus te maken. En hij zegt dan ook iets, het is zo gezegd, zomaar een kleine zin. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar u hoort misschien al wel, we hopen dat samen ook te gaan ontdekken, dat dat wel heel diep en zwaar geladen woorden zijn. En als we proberen daar iets van te peilen vanmorgen, gemeente, dan zou ik de preek willen verdelen op een wat ouderwetse manier. Ik weet niet of de ouderen dat nog weten. Je had vroeger catechisatieboekjes. En als er dan gesproken werd over de Heere Jezus, en hoe moet je nou tegenover de Heere Jezus komen te staan, dan werd daar wel eens een drietal woorden voor gebruikt. De Heere Jezus moet voor mij noodzakelijk worden. Dat je hem nodig hebt. Hij moet voor mij gepast worden. Dat hij en ik bij elkaar passen. En hij moet ook voor mij dierbaar worden. Gemeente, laten we aan de hand van die drie woorden, daar kunnen de kinderen het ook wel onthouden voor thuis straks na de kerk, laten we zo proberen onze tekst te gaan verstaan. De onschuld van de lijdende borg, dat is het thema voor deze prediking. De onschuld van de lijdende borg, dat maakt hem noodzakelijk, gepast en dierbaar. Gemeente, in de vroege morgenuren van de Goede Vrijdag wordt Jeruzalem wakker. Alleen is er een aantal mensen dat helemaal niet wakker wordt. Die zijn juist de hele nacht al in de weer. De Heere Jezus om te beginnen. Het moet voor hem ook om die reden toch een vermoeiende dag geweest zijn. Heel de nacht hebben ze hem van hot naar her gesleept. Hebben ze hem ondervraagd. En bij die ondervragingen zijn niet alleen harde woorden gevallen, maar ook harde slagen gevallen. Inmiddels heeft het Sanhedrin al 2 keer achter elkaar vergaderd. En dat is eigenlijk, gemeente, een truc. U weet, ze hebben eerst de Heere Jezus onder leiding van Annas laten verhoren, daarna door Caiaphas. En toen hebben ze hem naar Pilatus gebracht. Maar dat er 2 keer vergaderd is, 2 afzonderlijke sessies, dat is een truc om de wet te ontduiken. Want dat doodvonnis waar men toch heel duidelijk op uit is, dat mag eigenlijk volgens de wet van de Joden pas voltrokken worden als het Sanhedrin in 2 afzonderlijke vergaderingen op 2 afzonderlijke dagen erover heeft vergaderd. Maar je merkt al op de manier waarop ze dat deze nacht gedaan hebben, dat het allemaal rammelt. Heel de rechtspraak. En trouwens, dat had je ook al kunnen merken aan de manier waarop de verdachte wordt behandeld. Dat zou bij ons toch ondenkbaar zijn als iemand voor de Hoge Raad gedaagd wordt. En degene die aangeklaagd wordt, wordt ter plekke voor de ogen van de rechters in elkaar geslagen. Maar dat is niet alleen voor ons ondenkbaar, dat was eigenlijk toen ook ongehoord. En ook de manier waarop men hem probeert te beschuldigen. En waarop ze uiteindelijk dan met gespeelde verontwaardiging concluderen, deze man is des doods waardig, want hij maakt zichzelf God gelijk. Ik zei al, het rammelt allemaal. Je merkt dat trouwens ook als ze dan later bij Pilatus komen en als ze in vers 2 van ons teksthoofdstuk zijn beschuldiging gaan formuleren, dan hoor ik helemaal niks meer terug van dat hij de zoon van God is. Dan beginnen ze opeens over de belastingen. En dat hij de mensen tegen de Romeinse keizer op zou zetten. Alsof die Joden daar zo'n punt van zouden maken. Nee, het is alles, gemeente, onrecht en nijdigheid. En in heel dat tafereel duikt dan ineens die figuur op van Pontius Pilatus. Een man van wie u allemaal weet, en dat weten de kinderen ook wel, daar kun je niet zomaar in 2 woorden zeggen, wie is nou Pontius Pilatus? Een man met allerlei kanten. Aan de ene kant natuurlijk een doorgewinterde politicus, iemand die best weet hoe de hazen lopen en die best doorheeft wat er allemaal gebeurt daar met die scharen. En dat er iets niet in de haak is met de manier waarop ze deze Jezus willen veroordelen. Man die ook best wel middelen tot zijn beschikking zou hebben om de massa te bespelen. En hij probeert dat trouwens ook. Maar een man die aan de andere kant zelf, hoe verder je komt in Lucas 23, zelf speelbal wordt van de mensen. Hij raakt gaandeweg verstrikt in zijn eigen politiek. Maar zover zijn we eigenlijk nog niet aan het begin van Lucas 23. Als wij onze tekst gaan lezen, dan is de Heere Jezus nog maar net bij Pilatus gebracht en dan heeft er een eerste onderzoek plaatsgevonden. Vers 3 vertelt daar wat van. En na die allereerste ondervraging, dat heeft maar kort geduurd, komt Pilatus weer naar de mensen toe en hij zegt: ik weet niet wat u van hem vindt, ik weet niet waarom u hem per se dood wilt hebben, maar ik vind geen schuld in deze mens. En dat is toch wel een getuigenis, gemeente, uit onverdachte hoek. Bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry zegt: dat is voor de Heere Jezus ook een bemoediging geweest, terwijl hij die dag en die nacht al door zoveel mensen beschuldigd is en beschimpt en bespot en geslagen, dat nu die aardse rechter zich over zijn zaak gaat buigen, dat zelfs die heidense Pilatus niks anders weet te zeggen dan: hij is wat mij betreft onschuldig. En Matthew Henry zegt er trouwens bij: het is niet alleen maar een bevestiging voor de Heere Jezus, maar het is ook een appel geweest op het geweten van al die mensen die daar staan. En je zou die lijn trouwens kunnen doortrekken naar onszelf, gemeente. Een eerste lijn zomaar even ter toepassing. Wij staan hier mee te kijken naar een rechtszaak. Iemand staat als beschuldigde voor een rechter. Maar u weet toch wel, gemeente, daar moeten we toch ook gedurig aan denken. En onze jongens en meisjes moeten dat ook weten. Wij zijn allemaal onderweg naar een moment dat wij ook voor een rechter staan. Dat weet je toch wel? We staan een keer voor de goddelijke rechtbank. En wat zal die rechter dan van mij zeggen als die een eerste onderzoek instelt naar mijn leven? Zou er dan iemand in de kerk kunnen zijn, gemeente, die dan van zichzelf zou kunnen zeggen: als God mij ziet zoals ik zelf ben, zegt hij hetzelfde als Pilatus zei. En merkt u, gemeente, dat als je bezig gaat om het lijden, het lijdensevangelie van de Heere Jezus te bepreken, dat je binnen de kortste keren bij dit soort vragen uitkomt. Kortom, dat het dan heel snel al gaat over het zelfonderzoek. Maar dat heeft u hopelijk ook in de afgelopen weken gemerkt. Het is inmiddels al de zesde lijdenszondag. Pasen komt alweer in zicht als God het geeft. Maar heeft u dat ook op die andere vijf lijdenszondagen gemerkt? Dat als je oog in oog komt te staan met Jezus en met zijn weg naar het kruis en met zijn hangen aan het kruis, dat dat dan meteen weer de vraag stelt: hoe zit het nou met jezelf? En wat heb je daar nou mee te maken? Zoals een bekend gedicht het immers zegt: leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dat je gaat zien datgene wat er met de Heere Jezus gebeurt, heeft te maken met mij. Want terwijl Pilatus van hem kan zeggen: geen schuld, moet de rechter van mij heel wat anders zeggen. Gemeente, hoe zit het met uw schuldbesef? Wij hebben het daar natuurlijk in de kerk wel vaker over. Maar heb je nou echt schuldbesef? Hoe zou je dat kunnen herkennen, jongelui? Dat je niet zonde alleen maar van de catechisatie kent als iets wat niet deugt, maar dat je dat ook echt gaat beleven als iets wat kwaad is. Ik moet denken aan wat een van de Puritijnen ooit geschreven heeft. Zeker Jeremiah Burroughs heeft een boek geschreven over de zonde. En hij gaf dat boek de titel mee: The evil of evils. Nou, om zo je zonde te gaan zien. Niet als een vergissing of een misverstandje of een foutje. Maar the evil of evils. Het kwaad aller kwaden. Waarom is de zonde zo erg? Omdat ik tegen God in opstand ben gekomen. Tegen die goede schepper van mij gezegd heb. Ik wil niet. Gemeente, is zonde wel eens schuld geworden? En is die schuld ook wel eens nood geworden? Waar je niet mee kon blijven rondlopen. Waar een oplossing voor moest komen. En die oplossing kon ik zelf niet bedenken. Daar had ik een ander voor nodig. Gemeente, hoe zit het met uw schuld? En u begrijpt toch wel waarom het nodig is dat we dat ook vanmorgen met elkaar bespreken. U weet toch wat de Heere Jezus ooit gezegd heeft over mensen zonder schuldbesef? In dat bekende beeld uit Matteüs 9. Die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig. Natuurlijk niet, je gaat niet in een spreekkamer van een dokter zitten als je je helemaal goed voelt en je mankeert niks. Maar die ziek zijn, mensen die wat mankeren, die gaan naar een dokter. Gemeente, daarom die eerste vraag vanmorgen. Hoe zit dat nou? Bent u al geestelijk patiënt geworden? Bent u iemand met een probleem waar u zichzelf niet vanaf kunt helpen? Is er in ons leven schuld gekomen? En begrijpen we daarom ook dat eerste woord waar we het vanmorgen over zouden hebben? Dat de Heere Jezus noodzakelijk wordt. Je kan niet meer buiten hem. Want je kan je eigen zaken niet meer regelen. Gemeente, als we dat mogen leren, en dat is werk van de Heilige Geest die onze ogen daarvoor opent en die ons hart daartoe in beweging brengt, dan mogen we vanmorgen meer gaan horen van de Heere Jezus. Want ik zei, dan wordt hij niet alleen noodzakelijk, maar dan wordt hij ook, weet je het nog, kinderen? Dat tweede woord. Gepast. Net als een sleutel in een slot. Zeker als je een modern slot hebt. Je hebt een fietssleutel, je hebt een sleutel van de achterdeur thuis. Als er niemand thuis is, kun je erin. Nou, als er ook maar één tandje niet klopt, je hebt iets te veel aan die sleutel of iets te weinig, dan werkt het niet. Het moet precies passen. Nou, gemeente, gaan we in de tweede plaats naar Pilatus luisteren en dan gaan we ontdekken, de Heere Jezus past precies bij mensen met schuld. En toen ik nog eens naar die uitspraak van Pilatus keek en er nog eens naar keek, toen dacht ik, gemeente, eigenlijk kun je van die woorden uit onze tekst zeggen dat die Pontius Pilatus, zonder dat hij er dus erg in heeft, een preek houdt. En ook nog wel een speciale preek. Want weet je wat hij voor preek houdt, jongelui? Ik weet niet of je ervan houdt. Maar Pilatus houdt hier een catechismespreek. En nou verklap ik nog even niet over welke zondag. Ik ga eens even naar die preek luisteren, luister even mee. En dan straks, dan komen we er weer op terug. Welke zondag bepreekt Pilatus hier? Moet je er eerst eens even op letten hoe die de Heere Jezus hier eigenlijk noemt. Dat staat natuurlijk in de vertaling met een hoofdletter. Ik vind geen schuld in deze mens, maar dat hebben de vertalers gedaan. Pilatus heeft geen hoofdletters gebruikt. En dat bedoelt hij ook helemaal niet, want eerlijk gezegd klinkt het in mijn oren nogal denigrerend. Moet je dat proberen voor te stellen, je bent ergens in een ruimte, mensen hebben het over jou en dan zegt iemand tegen een ander terwijl je erbij bent, die man. Dat is denigrerend. Dat zeg je niet met iemand erbij, die man. Zoiets zegt Pilatus nou wel. Ik vind geen schuld in die man. In die mens. Hij ziet dus ook niet zo heel veel bijzonders in de Heere Jezus. Ja, hij verwondert zich natuurlijk wel over hem. Maar als hij hem heel kort wil samenvatten in één woord, dan is het gewoon een mens. Een man, net als ik, zegt Pilatus. Niks bijzonders. En dat, gemeente, wordt nou juist voor het geloof wel bijzonder. En gaat u in uw eigen hart na of u erin mee kunt komen in de preek. Of u nog steeds meepreekt. Is dat voor u ook een wonder geworden, gemeente? Dat je in het woord een zaligmaker ontmoet die ergens heel gewoon is. Die mens is. Die zo sprekend op mij lijkt dat hij mijn plaats zou kunnen innemen. Ik moet denken aan dat verhaal van een paar jaar geleden. Iemand in een Belgische gevangenis zat opgesloten voor zware vergrijpen. En op een gegeven moment waren ze hem kwijt. Het was bezoekuur geweest. En toen had iemand die op bezoek kwam zijn kleren aangetrokken en ze waren verwisseld. De misdadiger was weg. En er zat iemand anders in de cel. En wie was dat? Dat was de broer van de gevangene. Die leek zo sprekend op hem. Niemand had het bij de poortjes in de gaten gehad toen die ander eruit ging. Nou, gemeente, dat is om te beginnen wat we uit onze tekst kunnen leren. Ik preek u een zaligmaker die zo sprekend op u lijkt. Ik zeg het met de grootste eerbied, dat hij uw broer had kunnen zijn. Hij is mens. En daarom kan die met u van plaats verwisselen. Maar lees dan de woorden van Pilatus nog eens. Met dat in je achterhoofd, hij is een mens. En van deze mens zegt Pilatus dus, ik vind geen schuld in deze mens. Wat is daar bijzonder aan, dominee? Moet even terugdenken aan psalm 14. Niet zo'n hele bekende psalm, misschien vond je hem wel moeilijk om te zingen. Ook niet zulke mooie woorden eigenlijk als je er goed over nadenkt. Van de grote God die het recht verdedigt en die slaat van s hemels troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost doorzoekt hun hart en zeden. En wat is de conclusie? Als God naar ons kijkt, Adams kroost, dat zijn wij. Hoe zien we eruit vanuit de hemel gezien? Hij keek of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Hij zag al om. En ach, hij vond er geen. Want een mens, gemeente, dat is een kind van Adam. Dat zijn we allemaal. Ik weet niet wat voor stamboom u hebt. Ik weet niet of u een aanzienlijke familie hebt, beroemde voorouders, maar hoe verder je teruggaat, we komen allemaal uiteindelijk terug bij Adam. En kinderen van Adam, dat is 100% altijd per definitie zondaren. Dat is nog nooit een uitzondering op geweest. Adams kind is gewoon hetzelfde als een zondaar. Dus een mens met schuld. Een mens die zoals die is niet voor God kan verschijnen, gemeente. Denk u daar nou wel eens aan? Wij zeggen dat zo vaak tegen elkaar. Je houdt dat in je achterhoofd misschien. Maar dat kan niet goed gaan, jongens en meisjes. Als je zoals je bent, helemaal alleen, oog in oog zou komen te staan met God. Dat kan niet. Je bent zondaar. En nou hier in Lucas 23, gemeente. Voor de eerste keer sinds Genesis 3 ziet een rechter naar een kind van Adam en hij zegt, hey, ik vind geen schuld in deze mens. En weet u wat zo geweldig is, gemeente? Dat nou niet alleen maar de aardse rechter van de Heere Jezus dat van hem gezegd heeft. Maar dat nou ook zijn Vader in de hemel herhaaldelijk van hem heeft getuigd. Ik heb een welbehagen in hem, in mijn zoon. En waarom heb ik een welbehagen in hem? Omdat hij in elk opzicht volmaakt is. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Nou, gemeente, ben u er al achter wat voor catechismuszondag Pilatus onwetend bepreekt vandaag? Denk eens terug aan catechisatie, jongens en meisjes. Wat voor dingen hebben we nou gehoord? Over een mens, een echt mens, en toch zonder schuld. Zondag 6, vraag en antwoord 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou betalen. En dat een mens die zelf zondaar is voor anderen niet kan betalen. Maar hier is er een, die kan het wel. Die kan mijn schuld erbij hebben, gemeente. Want hij heeft zelf geen schuld. En je hebt de neiging om te vragen, Pilatus, hoor je nou zelf niet wat je zegt? Pilatus, je staat zo dicht bij de Heere Jezus en je zegt dingen van hem. Dat zou je eigen redding ook betekenen, Pilatus. Je zit nu nog op de rechterstoel, binnenkort sta je ervoor. Je moet ook God ontmoeten. Hoor je nou niet wat je zegt? Dat is toch een grote tragiek, gemeente. Het evangelie in je mond gehad te hebben en het zelf niet begrepen. Net zo tragiek als het evangelie gehoord te hebben. Jaar in, jaar uit misschien wel. En het nooit echt begrepen. Of het evangelie wel begrepen, maar het niet gehoorzaamd. Je hoorde het wel aan en je stemde het wel toe. Maar het werd nooit in je hart afgedrukt. Gemeente, begrijpt u dat het daarom zo nodig is om in de lijdenstijd te blijven bidden? Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. Niet om het aan te horen, niet om het gedachteloos na te zeggen, maar om oog in oog met de Heere Jezus, om in hem die gepaste zaligmaker te mogen zien. En met dat je hem ziet, strek je je handen naar hem uit en omhels je hem. Omdat je zegt, Heere, u bent precies wat ik nodig heb. Ik gebruikte net het woord tragiek, gemeente. Ik zou er nog wel iets over kunnen zeggen. En dan moet u nog eens even naar het begin van vers 4 kijken. Naar de mensen die hier nou aangesproken worden door Pilatus. Kijk, ze hebben dan natuurlijk met een hele groep mensen gestaan, nietwaar? Het was een hele menigte geworden, stond er al in vers 1. Niet alleen de mensen die 's nachts met de zaak Jezus bezig geweest waren. Dat waren volgens vers 66 de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar terwijl ze van het huis van Caiaphas naar Gabbata gingen, naar het rechthuis van Pilatus, zijn daar steeds meer mensen bijgekomen. Het is inmiddels bijna heel de bevolking van Jeruzalem wat er staat te joelen voor de rechterstoel. En die scharen worden ook wel genoemd in vers 4... Maar u ziet dat Lucas, geleid door de Heilige Geest, er eerst een andere groep mensen uitlicht. Pilatus zegt allereerst tegen de overpriesters: Jezus is onschuldig. En wie zijn nou de overpriesters, gemeente? Nou, die zullen aan het eind van deze week wel moe geweest zijn, kinderen. Want je weet, het is de week van het Pascha. En in de week van het Pascha hebben de overpriesters met name een heel belangrijke taak. Want iedereen wil graag deze week het paaslam eten met zijn gezin. En die paaslammeren die moeten niet alleen geslacht worden, maar die moeten ook allemaal gekeurd worden. Die moet je naar een priester brengen en dan moet hij er naar kijken. Zit er geen gebrek aan? Is die niet kreupel? Zit er geen vlek op of wat anders waardoor die niet geschikt is? Is dit wel een paaslam wat je kan gebruiken en wat overeenkomt met de voorschriften van Gods wet? Ze zijn er heel de week druk mee geweest. En nou wordt het vrijdagmorgen. En nou staan ze oog in oog met hem die in de tijd door Johannes de Doper al genoemd is, het Lam Gods, dat de zonde der wereld zou gaan wegnemen. En ze zien hem staan. En de rechter kijkt naar hem en hij zegt, mensen, ik vind ook geen schuld in hem. En ze zien het niet als het Lam Gods, gemeente. Dat is tragisch. Dat is verschrikkelijk. Wel dicht bij de Heere Jezus geweest, maar hem niet herkend als het Lam Gods. En dat zou net zo tragisch zijn, gemeente, het leven van godsdienstige mensen. Ik weet niet of ik het over u heb, of misschien wel over jou, dat je ook zo druk bent geweest met je eigen godsdienstige dingen, met je plichten, met je regels, met datgene waarvan je zelf denkt, daar houdt God van. En als ik dat allemaal maar doe, dan kom ik vast in een goed blaadje te staan. En dan kom je zondag in de kerk en je staat oog in oog met de Heere Jezus en je hebt het zo druk gehad. En je ziet hem niet. Nou, gemeente, laten we dan vanmorgen biddend naar huis gaan. Heere, wilt u toch geven dat ik de Heere Jezus zal zien als mijn noodzakelijke borg en ook als die gepaste, geschikte borg. En dat we met verwondering naar huis gaan, gemeente, dat God nog zo liefdevol en zo wijs is dat hij ons in een kerkdienst dat lam naar voren laat duwen en zegt, kijk nou goed naar hem. De mensen keuren hem wel af, want daarom jouwen ze hem naar het kruis. Maar juist in die weg keur ik hem goed. Want ik vind het ook het geschikte paaslam voor uw zonde. En gemeente, terwijl God de Vader hem naar het kruis laat sturen, vindt de Heere Jezus het ook nog goed. Bent u daar deze weken al verwonderd over geraakt? De Heere Jezus zegt wel wat dingen als ze hem wat vragen. We hebben dat in de schriftlezing ook gehoord. Maar vanaf vers 4, vanaf onze tekst, hoor ik geen woord meer van hem. Totdat hij op Golgotha is. Gemeente, dat tekent ons de Heere Jezus nog eens extra. Als dat geschikte Lam Gods, van wie Jesaja immers al zei. Als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders. Als een lam dat ter slachting geleid werd. Alzo deed hij zijn mond niet open. Gemeente, tijd voor onze derde gedachte. Weten de kinderen het nog? De onschuld van de lijdende borg maakte hem noodzakelijk gepast en dierbaar. Want wat moet dat nou opleveren als Pilatus in vers 4 zegt, ik vind geen schuld in hem. Gemeente, dat moet opleveren dat we heerlijkheid in de Heere Jezus gaan zien. Maar u ziet in vers 5 wat de mensen ermee doen. Is dat niet aangrijpend? Juist op het moment dat de Heere Jezus zo wordt gepredikt en dat de rechter zelfs moet zeggen, wat mij betreft is die helemaal onschuldig. Dat dan juist de mensen zeggen, hij beroert het volk, hij moet weg. Gemeente, vanmorgen wil de Heere met de prediking ons wat anders leren. Terwijl je niet beter bent dan de mensen die daar staan te joelen en die hem weg willen hebben. Maar als we vanmorgen door de Heilige Geest geleid worden, gaan we wat anders zeggen. Dan gaan we zeggen, Heere, omdat u zo liefdevol bent, omdat ik u nodig heb, En omdat u zo geschikt bent, voel ik liefde in mijn hart opkomen bij zoveel liefde van u. Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt, verdienen niet mijn zonden, die striemen en die wonden. Ja, ik weet dat u onschuldig zijt. Dat is nou het doel van de preekgemeente. En dat zorgt er dan voor dat de Heere Jezus je dierbaar wordt. Misschien dat een jongere in de kerk zegt, dominee, u hebt nou dat woord ook een paar keer gebruikt, dierbaar. U zei al, dat is een wat ouderwetse verdeling. Zou je dat woord niet wat makkelijker kunnen maken? Iets eigentijdser? Zou je er bijvoorbeeld niet van kunnen maken kostbaar? Zou dat niet hetzelfde zeggen? Gemeente, misschien kun je allerlei dingen makkelijker vertalen. Dat is ook wel zo. Maar er zijn ook van die woorden uit de Bijbel, die kun je eigenlijk niet beter vertalen, geloof ik. Kijk eens, ik heb hier een trouwring aan mijn vinger. Het is inmiddels 17 jaar geleden dat ik hem van mijn vrouw kreeg. Ja, van mijn vriendin toen nog, mijn verloofde. En je ziet tegenwoordig van die borden langs de weg kun je goud en zilver bij juweliers inleveren. Dat zal ook wel met de recessie te maken hebben. En als nou zo'n juwelier zo'n trouwring krijgt, dan zal die er vast wel een aantal euro's voor neertellen, kinderen. Het is kostbaar iets, het is echt goud. Voor de juwelier is die kostbaar. Maar voor mij is die dierbaar. En gemeente, hoe is het met de Heere Jezus? Werd hij u al dierbaar? Merkt u dat ook? Want dingen die je dierbaar zijn, die wil je graag dichtbij je hebben. Dat weet u wel. Mensen die je dierbaar zijn, die ontloop je niet, die zoek je nou juist op. Is dat in de lijdenstijd ook zo gegaan? Dat je graag hier ging zitten onder een lijdenspreek. En dat je graag dat plekje opzocht om met de Bijbel in je hand en met je handen gevouwen de Heere Jezus op te zoeken. En om samen met hem te zijn, omdat hij je dierbaar werd. Gemeente, het kan best zijn in het geestelijke leven dat dat ook weer eens wegzakt en minder wordt. En daarom is nou juist zo'n zegen dat in de lijdenstijd die lijdenspreken worden gehouden. Om dat tere leven weer op te wekken. Ook om de strijd tegen de zonde weer nieuw voedsel te geven. Hoe meer ik hem zie en hoe meer ik van hem hoor. En ik zie wat hij allemaal overgehad heeft voor de betaling van ook mijn schuld. Hoe meer ik een hekel krijg aan de zonde. Zou ik zijn lijden nog meer verzwaren? Zou ik niet haten die u haten? Gemeente, mag u het ook nazeggen. Mag u het gelovig daarom Pilatus ook nazeggen. Ik vind, Gode zij dank, geen schuld in deze mens. Spurgeon, de bekende baptistenprediker, hij zegt in een van de preken die hij over onze tekst heeft geschreven, uiteindelijk is dat het oordeel dat iedereen heeft uitgesproken die zich met Jezus heeft bezig gehouden. De mensen die een officieel onderzoek naar hem ingesteld hebben. De mensen zelfs die zijn vijanden waren. Ook de mensen die zijn rondwandeling meegemaakt hebben. De Heere Jezus kon vragen, wie van u overtuigt mij van zonde? En er kon niemand zeggen, ik. Niemand overtuigt hem van zonde. Ook de mensen die in hem geloven, zeg eens eerlijk, kwam er ooit een moment dat er iets aan de Heere Jezus was waar je niet van moest houden? Al wat aan hem is, is toch gans begeerlijk? Maar Spurgeon zegt dan ook, gemeente, zelfs de mensen die op de jongste dag aan de verkeerde kant van die troon komen te staan, en die in hun ongeloof en onbekeerlijkheid weggestuurd zullen worden van de linkerhand van de Heere Jezus. Terwijl ze weglopen, zegt Spurgeon, zullen ze nog met Pilatus instemmen. Geen schuld in hem. Lieve gemeente, als u het dan toch een keer moet zeggen, waarom zegt u het vandaag niet? Om dan met door de Heilige Geest verlichte ogen heerlijkheid in de Heere Jezus te mogen zien. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks, gemeente. Pilatus ziet eigenlijk niks bijzonders aan hem. Als je erbij gestaan zou hebben, dan zou je zeggen, wat een aanblik. Bebloed, geslagen, vermoeid, bezweet. De man van smarten, zonder gedaante, zonder heerlijkheid. En als je hem met geloofsogen ziet, zeg je het toch anders. Dan zeg je zelfs op Goede Vrijdag, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van deze koning zingen. Want genade is op zijn lippen uitgestort. Amen. Samen danken. Heren, wij danken u voor wat u ons vanmorgen liet horen en zien toen wij ons in gedachten naar Gabbata begaven en daar de Heere Jezus zagen staan en hoorden wat zijn aardse rechter van hem vond. Pilatus vond geen schuld in hem. Niemand vindt immers schuld in hem. U vond ook geen schuld in hem. En daarom is die niet alleen nodig, maar ook geschikt en ook dierbaar. Heere, werk met uw geest in ons hart, opdat we voor het eerst of opnieuw zo met de Heere Jezus mogen omgaan. En dat we zo ook in deze lijdenstijd meer liefde tot hem mogen gaan krijgen. Wederliefde voor zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. Geef dat het ons ook mag helpen om de zonde te bestrijden. Om ons aan u toe te wijden. En dat heel ons leven een omhelzen van de Heere Jezus mag zijn. Heb dank, Heere, voor wat u gaf. Vergeef het gebrekkige, het zondige. Wij komen nooit verder dan gestamel. Maar wilt u het goede achtervolgen met uw zegen en het onze vergeven. En breng ons dan vanmiddag opnieuw bij elkaar om weer door u onderwezen te worden in de schriften. Hoor ons om Jezus wil die u altijd hoort. Amen. Gemeente, de overpriesters zagen niets in het Lam Gods. Dat wordt op een iets andere manier in Psalm 118 vergeleken met de tempelbouwers die de steen gaan verachten en die wordt door God toch tot een hoeksteen gelegd. We willen daar straks van zingen, Psalm 118 vers 11 na de collecte. Geliefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.